Gemeente namens de kerkraad zijn er eerst de volgende afkondigingen. Deofolente volgende week zondag 9 januari zal er 's morgens leesdienst zijn, terwijl 's middags om 3 uur dominee Oosterbroek van Zierikzee ons hoopt voor te gaan. En dan is er tenslotte nog de eerste huwelijksafkondiging van Wim Vroeg in de Wei en Marian Herrewijnen. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 65 en daarvan het eerste en tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u train. Wat volgt in vers 1 en 2 uit Psalm 65.
Thank you.
Gemeente, we willen nu samen luisteren naar Gods heilige wet en daarna zingen we uit Psalm 119 het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing vindt u vanmorgen in het laatste Bijbelboek, boek Openbaring, daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. In Openbaring 21, vers 1 tot en met 8, lezen we Gods woord als volgt. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: Ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij ons nu verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer om zijn zegen vragen over deze dienst. Groot en heerlijk God in de hemel, op de eerste zondag van dit pas begonnen jaar, brengt u ons als gemeente weer in uw huis bijeen. En wij zeggen uw naam eerbiedig dank, dat u nog geen einde met ons gemaakt hebt. Maar het feit dat we hier mogen zitten of staan, dat betekent dat u langmoedig bent. Dat de genadetijd nog voortduurt. Wij zijn de toonbeelden van uw trouw en van uw zorg. Die ge bij het begin van het nieuwe jaar ons opnieuw hebt betoond en hebt betuigd. En zo mogen we ook vanmorgen weer in uw huis samenkomen. Onder de prediking van uw woord. En het is naar uw wil dat het woord van uw genade verkondigd zal worden. Dat gebeurt niet omdat mensen dat graag willen, of omdat mensen daarnaar vragen, maar dat vindt plaats omdat u dat hebt bevolen. En u hebt u er toch ook uw beloften aan verbonden, dat u door de dwaasheid der prediking wil zaligmaken die geloven. En geef dat we het zo mogen zien, Heere, dat u door middel van de verkondiging van uw woord, waar gij de werking van uw geest aan wilt verbinden, harde harten wilt verbreken, koude harten wilt verwarmen. En dat u ons wilt lokken met de lokstem van het evangelie, wilt roepen, opdat we zouden terugkeren van de dwaalwegen waarop wij wandelen van natuur. Ons te brengen op die goede weg, op die rechte weg, die ook een smalle weg is, maar tegelijk een veilige en een heilige weg. Wij bidden dat u ons zo ook vanmorgen zelf bij de hand wilt nemen. Dat u ons wilt leiden en wilt schenken wat we nodig hebben. Nadat u ons kent, of we nu groot zijn of klein, jong of oud. Of we nu in de kracht van het leven staan of een stuk aftakeling moeten ervaren. U kent onze omstandigheden. U weet hoe wij het jaar dat voorbij ging hebben afgesloten. En hoe wij het nieuwe jaar zijn binnengegaan. En welke zorgen we misschien hebben moeten meedragen. Die konden we niet achterlaten in het jaar 1993. Maar we moesten dat allemaal meenemen. En Heere, dan weet u ook van moeite en zorg. Van eenzaamheid, van verdriet. Wij smeken dat u genade wilt geven, dat wij ook deze noden in uw handen mogen leggen. Om in die weg ook te ervaren dat u nabij bent bij elke ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Getrouwe Heren, wat is het wonder groot, dat u nog bemoeienissen met ons wilt maken. En dat u ook uw bemoeienissen voortzet als wij door uw genade iets van uw genade hebben leren kennen in het leven. Want Heren, wij zijn toch ook zo afhankelijk van uw onderhoudende liefde. Dat u het geestelijke leven, dat zijn oorsprong vindt in uw werk. Dat u dat zelf ook onderhoudt, want als u dat niet zou doen, Heren, wat moest er dan van ons worden? En wij bidden dat u ook daarvoor de verkondiging van uw woord wilt gebruiken. Dat het mocht zijn tot bekering van hen die voor eigen rekening leven. Maar ook dat het mag zijn tot versterking van wat uw hand begon. En dat zij die van verre staan getrokken mogen worden. Bemoedigd mogen worden. vertroost mogen worden. En meer zicht mogen ontvangen op wie u in Christus voor een arme zondaar wilt zijn. Dan moeten wij inderdaad alle gronden in onszelf leren verliezen om nu alleen hem over te houden. En wij bidden, Heere, dat u zo vanmorgen zelf in ons midden wilt zijn en ons wilt geven wat nodig is. In het spreken, maar ook in het luisteren, zijn we zo diep van u afhankelijk. U kent ons zoals we hier zijn in de kerk of misschien thuis meeluisteren. Wil ons allen bezoeken met uw heil. En wilt u met uw vrede en liefde en genade in ons midden zijn. Zo dragen we heel de gemeente aan u op, Heere. En wij bidden dat u ook met uw hulp en bijstand nabij wilt zijn bij allen die gij geroepen hebt om in het midden van deze gemeente ambtelijk dienstbaar te zijn. Als dienaar van het woord, als ouderlingen of diakenen, wilt u ze bekwamen en zalven met uw geest en sterken door uw hand, opdat ze hun werk ook mogen doen met liefde en met een bewogen hart, met blijdschap, niet al zuchtende. En geef ook in het midden van deze gemeente te zien dat uw genade bij machte is om zondaren zalig te maken. Wilt u uw genade verheerlijken. Wilt u overal zijn waar uw volk vergaderd is. Waar het evangelie van vrije genade verkondigd wordt op deze dag die door u is afgezonderd van de andere dagen van de week. En geef dat op deze dag dan ook uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En uw naam mag worden verheerlijkt. We bidden voor de wereld waarin wij leven. Een wereld die bol staat van ongerechtigheid. En die zo vol is van spanningen en noden. Als we denken aan oorlogsgeweld dat maar voortduurt. Als we denken aan zoveel volkeren die in grote armoede of zelfs in hongersnood moeten verkeren. Als we denken aan volkeren die geteisterd worden door terreur. Of door andere grote spanningen en problemen. Er zijn ook zoveel natuurrampen die plaatsvinden. Ook in ons eigen land hebben we ermee te maken. Wilt u in al die noden nog voorzien en laat het ook een roepstem zijn. Die ons mensen erbij stilzet hoe klein en afhankelijk we zijn van u. Want we denken toch altijd dat wij een heleboel dingen zelf kunnen regelen en zelf kunnen beheersen. Maar het is voor u maar een wenk om ons onze broosheid te leren. Laat het dan ook tot ons doordringen. En geef, Heere, dat we de tekenen van de tijd mogen verstaan bij het licht van uw woord. Om in al die dingen het geruis te beluisteren van de naderende voetstappen van de Heere Jezus. Die komt ten gerichte. Die grote dag zal toch eens aanbreken. Dat gij alle dingen nieuw zult maken. Het is voor hen die uw heil verwachten. Een dag van vreugde en zaligheid niet af te meten. Maar voor allen die u ongehoorzaam bleven zal het een dag zijn van verschrikking. Als zij voor uw troon en rechterstoel gedaagd worden. Om heen gezonden te worden in het eeuwige vuur. O, laat het voor niemand onzer moeten gelden dat de genadetijd te vergeefs zou zijn geweest. Wilt u dat toch ook op ons hart binden, Heere? Dat we u zouden zoeken. Nu u de tijd en de gelegenheid daarvoor schenkt en de middelen der genade ons schenkt. En geef nu dat we dat dan ook mogen benutten. Om u te zoeken met een biddend hart. En dan beschaamt u toch niet degenen die het van u leren verwachten. O Heere, zo hebben wij zoveel om aan u te vragen. En wij kunnen u niets aanbieden. Onze handen zijn leeg. We hoeven niet te komen met onze werken, want die zijn met zonde bevlekt. Ach Heer, u kent ons van binnen en van buiten. Zelfs onze gedachten zijn niet vrij van zonde. O, treed met ons dan niet in het gericht, want wie kan bestaan? Maar zie ons nog aan in het werk van hem die het gericht gedragen heeft voor een schuldig volk. En wiens bloed een verzoening is voor al onze zonden. Laat ook vanmorgen in de prediking van het evangelie dat bloed van Christus mogen druppelen op de gemeente. Om verslagen harten te reinigen en te zuiveren. De weg van de verzoening. En geef dat zo het oog geslagen mag zijn op u, de levende God. Verblijd ons door uw daden. Wilt u zelf in het midden zijn. Dat u alles van ons weren wat kan afleiden. En dat hoeft maar een kleinigheid te zijn. Dan zijn onze gedachten zomaar weggezworven. Wilt u ons daarvoor bewaren. Dan moeten we ook bidden tegen hem waken. En geef dat we zo onze plaats mogen innemen in uw huis. Met eerbied en aandacht en ontzag. Ontzag voor u en voor de majesteit van uw woord. Vervul onze harten van die eerbied. En geef dat onze aandacht gevangen mag zijn onder de klemmende ernst van de boodschap die van uwentwege wordt verkondigd. Wilt u genadig ons bidden verhoren in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 21, daarvan vers 6 en 7. En hij sprak tot mij: het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Laten wij ter inleiding op de prediking eerst gaan zingen, gemeente, uit Psalm 90 en daarvan het eerste en het tweede vers.
Thank you.
straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En de Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij voleinden. Het vierde vers uit Psalm 138 straks, in antwoord op de prediking. Liefde gemeente, wij denken vanmorgen na over een woord uit het laatste Bijbelboek. En dat bepaalt ons ook bij de laatste dingen. We zijn er toch ook bij de jaarwisseling die achter ons ligt weer bij stilgezet, dat wij maar vergankelijke en broze mensen zijn. Mensen die zelf ook een geschiedenis doormaken. Mensen die hier maar tijdelijk zijn. En we kunnen dat niet ontkennen en we kunnen dat ook niet tegenhouden, dat proces. We kunnen de tijd niet stilzetten. Hebt u nooit eens die gedachte dat u denkt, ik wilde dat ik de tijd eens kon stilzetten? Maar dat kunnen we niet. Er zijn misschien oudere mensen die wel eens denken, ik zou dat proces van ouder worden wel eens stil kunnen zetten. Maar dat kunnen we niet. Laat staan dat we het kunnen terugschroeven. Al krijg je wel eens het idee dat sommige mensen hun uiterste best doen om toch die schijn te wekken. Dat zij dat proces van ouder worden willen terugschroeven. Maar als wij zo van het ene jaar in het andere overgaan, en het ligt nog allemaal zo vers in ons geheugen, dat we ook vanmorgen nog wat in die sfeer blijven met onze gedachten, gemeente, dan weten we toch dat als we terugdenken aan de tijd die achter ons ligt, dat we ook zo'n heel jaar wat we weer van de Heere gekregen hebben en wat we hebben afgesloten, dat we dat nooit meer kunnen overdoen. Het is geweest, het is voorbij, onherroepelijk. En weet u, gemeente, eens zullen wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat we gedaan hebben en wat we gedacht hebben en gezegd hebben en hebben nagelaten in heel ons leven. En ook dat stukje van ons leven wat op de kalender werd aangegeven met het jaartal 1993. En nu zijn we alweer aan een nieuw jaar begonnen. En dan kijkt een mens terug en hij probeert vooruit te kijken. Ja, terugkijken kunnen we wel, gemeente. Maar vooruitzien, dat kunnen we niet. Omdat we de toekomst niet kunnen beheersen en niet kunnen bepalen of kunnen programmeren van tevoren. De mens probeert dat wel. Hij maakt berekeningen, hij maakt plannen, hij doet soms voorspellingen. En hij denkt dat hij de dingen zo kan beïnvloeden en kan schuiven, dat het allemaal naar zijn eigen hand wordt gezet. Maar het lukt ons niet. Wij zijn mensen van het ogenblik. We kunnen niet één uur vooruitzien. Laat staan een heel jaar dat we nu pas zijn begonnen, 1994... We kunnen wel terugzien. Wat heeft dat vorige jaar gebracht? Misschien was het een jaar dat voor u voorbij ging zonder veel grote bijzonderheden. Een gewoon jaar, zoals dat dan genoemd wordt. Of was het een jaar van toenemende zorg in uw bedrijf, in uw gezin, of met betrekking tot uw gezondheid? Was het een jaar waarin opvallende zegeningen en weldaden u geschonken werden? Het jaar waarin je getrouwd bent misschien, waarin je belijdenis mocht afleggen, waarin je verkering kreeg, waarin je gezinsuitbreiding ontving, waarin je mocht slagen voor je examen. Was het een jaar waarin diep ingrijpende gebeurtenissen plaatsvonden die uw leven sindsdien drastisch hebben gewijzigd, omdat er een groot verdriet in uw leven kwam of omdat u ernstig ziek werd? Maar wat er ook geweest is, gemeente, de mens moet ook weer verder. We staan aan het begin van een nieuw jaar, op deze eerste zondag Van het pas begonnen jaar wil de Heer ons weer ontmoeten in zijn huis. Maar dan worden we bepaald bij dat woord uit de schrift dat ons laat zien dat eens aan alle jaren en eeuwen een einde komt. Het definitieve einde. Het einde van de wereld en het einde van de geschiedenis. Steeds meer mensen beginnen zich, geloof ik, af te vragen of de dingen die om ons heen gebeuren, verstaan bij het licht van Gods woord, geen signalen zijn dat het niet lang meer zal duren. Het einde aller dingen is nabij, zegt de schrift. En dan, gemeente, en dan, moeten we ons daar niet op bezinnen? Inderdaad, en dan is het woord van God een onfeilbare gids en leidraad als we over deze dingen nadenken. En de tekst van vanmorgen wijst ons op God zelf, die de geschiedenis bepaalt, die de geschiedenis in handen houdt en de dingen leidt naar de raad van zijn wil. Want de Heere getuigt van zichzelf in Openbaring 21. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Ik ben de Alpha en de Omega. Gemeente, dat geldt in de eerste plaats met betrekking tot de schepping en de geschiedenis. En het geldt in de tweede plaats met betrekking tot de herschepping en de verlossing. Dat zijn de twee gezichtspunten waaronder we de tekst van vanmorgen willen overdenken. Ik ben de Alpha en de Omega. Dat geldt met betrekking tot de schepping en de geschiedenis. En het geldt met betrekking tot de herschepping en de verlossing. Gemeente, het wordt de apostel Johannes vergund om een blik te slaan in een heerlijke toekomst. Zo begint Openbaring 21 immers. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En dan ziet Johannes de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Hij ziet de heerlijkheid van de bruidskerk. Wie behoren daartoe, vraagt u? Tot de bruidskerk. Wel, dat zijn al degenen die Christus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen vanwege zijn borgwerk, vanwege zijn verzoenend lijden en sterven en plaatsvervangend offer waarin zijn ontfermende liefde voor hen zichtbaar werd. In het 9e vers wordt die bruidskerk ook aan Johannes getoond. Een van de engelen sprak tot hem en zei, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En het lam, dat is in het boek Openbaring toch altijd de aanduiding van Christus, die in de staat van zijn vernedering alles voor zijn volk heeft verworven wat tot hun zaligheid nodig was. Hij is het lam dat geslacht is. Maar hij is ook dat lam dat op de troon zit, dat nu verheerlijkt is. En met dat woord lam blijft de herinnering levend aan de dure prijs die betaald moest worden voor de verlossing van zondaren. Als offerlam werd hij geslacht en heeft zijn dierbaar bloed gegeven tot een verzoening van de zonden zijns volks. Maar daarin ligt nu ook de ruimte om zalig te worden voor een arme zondaar in dat bloed van Christus. De bruidskerk wordt nu genoemd de vrouw van het lam. Ze hebben dat lam lief gekregen en nodig gekregen. En er is een soort huwelijksverbond gekomen, zo mogen we het zeggen, tussen Christus en zijn bruidskerk. De vrouw van het lam. Zij die ten leven opgeschreven zijn in het boek van het lam. En dan vervolgt het derde vers. Ik hoorde Een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. God zelf zal bij hen wonen. Hoe kan dat? Vraagt u. Hoe is dat mogelijk? Want dan is toch de scheiding die daar is tussen een heilig God en een schuldig volk volkomen opgeheven. Hoe is dat mogelijk? Wel, gemeente, daarvoor moest het nu kerstfeest worden. Het is nog maar een week geleden dat we daarbij mochten stilstaan. Bij de heerlijkheid en de rijkdom van het kerstevangelie. En diezelfde apostel Johannes, wien het vergund werd om deze openbaring te ontvangen en op schrift te stellen, heeft in zijn evangelie het kerstevangelie samengevat door te zeggen: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, getabernakeld, zijn tabernakel onder ons opgeslagen. Hij heeft onder ons gewoond. En omdat het woord is vlees geworden, omdat Christus gekomen is om alles te volbrengen wat naar de eis van Gods wet volbracht moest worden. De weg van verzoening door voldoening. Omdat hij dat werk volbracht heeft, daarom zal dat u ook eens in zijn volle heerlijkheid en luister mogen aanbreken. De tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Dan vindt ten volle het herstel plaats van wat wij in het paradijs geschonden en verloren hebben. Er is toch niets heerlijker dan dat, gemeente. Wat heeft Johannes heerlijke dingen mogen zien? Dan lezen we in het vierde vers van de troost die God schenkt aan zijn volk. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. De eerste dingen, welke dingen zijn dat? Dat zijn alle dingen van deze wereld en van haar geschiedenis. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Alles wat sinds de zondeval de mensheid benauwde en de schepping verwoestte, heeft een einde genomen. De schepping die nu nog zucht onder de gevolgen van de zondeval en uitziet naar die grote dag waarop de Heere alle dingen nieuw zal maken. Daar mocht Johannes al iets van zien dat dat zal aanbreken. De eerste dingen zijn weggegaan. De Heere zegt: ik maak alle dingen nieuw. Daar is de zonde en alle gevolgen van de zonde weggenomen. Daarom ook geen dood en geen rouw en geen verdriet en geen tranen meer. Wat een heerlijk vergezicht voor de apostel Johannes. Ja, zegt iemand. Maar wat hebben wij daar dan aan? Het is toekomstmuziek. En wij staan nog midden in de strijd van het leven, midden in de werkelijkheid van ons leven, die gekenmerkt wordt door de gebrokenheid vanwege de zonde. Ik heb al mijn problemen mee moeten nemen vanuit 1993, ook weer het nieuwe jaar in. Ik heb het niet van me af kunnen schudden, ik heb het niet achter me kunnen laten. Ik heb mijn zorg en mijn moeite en mijn verdriet en mijn tranen mee moeten nemen. En zo het nieuwe jaar ingegaan. Er is in mijn leven nog steeds rouw en verdriet en zorg. En wat hebben wij er dan aan dat Johannes deze dingen mocht aanschouwen, die toch nog in een verre toekomst verscholen liggen? Wel, gemeente, verstaat dan zo dat deze boodschap nu juist ook als een troostboodschap voor de kerk in de verdrukking moest worden nagelaten. De kerk in de verdrukking, dan kan Dat zijn verdrukking van buitenaf door de omstandigheden van het leven, maar ook verdrukking van binnenuit, de strijd in de ziel, de aanvechtingen van binnenuit. Maar zie je het dan zo dat de Heere weet wat zijn strijdend volk nodig heeft in het vaak zo moeitevolle leven? Want Johannes mag dat heerlijk vergezicht niet voor zichzelf behouden, maar hij moet het opschrijven. Hij krijgt daartoe de uitdrukkelijke opdracht van de Heer. En die op de troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Het is werkelijk waar. Johannes moet het ook doorgeven aan de kerk van alle tijden en plaatsen. Het is werkelijk waar. Het is een betrouwbaar woord en aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar dat hij nu ook zijn heilswerk zal voltooien in heerlijkheid en in eeuwigheid. Dat is een troostboodschap voor de strijdende kerk op aarde. Gemeente, wat is er nu onzekerder dan de toekomst? Wij kunnen niet één dag vooruit kijken. Wij weten niet wat morgen brengen zal. En we weten helemaal niet wat heel dat jaar dat voor ons ligt ons brengen zal. Als het van ons mensen afhing, die toekomst, dan moeten we toch zeggen dat er helemaal niets voorspelbaar is. Maar nu spreekt hier in de tekst van vanmorgen die God die alle dingen in zijn handen houdt en diezelfde geschiedenis heen stuwt naar het einde. Hij die op de troon zit. Dat wil zeggen, hij die alle dingen regeert, zegt: ik ben de Alpha en de Omega. Schrijf het op, Johannes, want dit is de boodschap waarin de kerk bij het voortwentelen van de tijd haar troost en sterkte in mag vinden. En te midden van alle droefenis en benauwenis het hoofd vol verwachting leert opheffen. Om naar de voltooiing van het werk Gods biddend uit te zien. Hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. U weet dat dat de eerste en de laatste letter is van het Griekse alfabet. Wij zouden dus zeggen de A en de Z, de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Waarvan? Waarvan het begin en waarvan het einde? Van alle dingen die geschieden. En eens zal die God zeggen: het is geschied. Dan is de geschiedenis voorbij, de geschiedenis ten einde. En dat kan nu ook alleen maar gezegd worden door hem die het begin en het einde van de geschiedenis bepaalt. Hij stond aan het begin, gemeente. Dat belijdende toch. Maar daar ligt ook een geweldige, troostrijke gedachte in. Denk niet te klein van Gods macht. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Die God die de schepper is van hemel en aarde, houdt alle dingen in zijn handen. Op zijn machtswoord zijn alle dingen tevoorschijn geroepen. De werkelijkheid die wij waarnemen om ons heen en waarvan we zelf deel uitmaken, die werkelijkheid is er omdat God er is. Omdat God aan het begin stond. En hij die kon zeggen: kom tevoorschijn. Hij die sprak: er zij licht en er was licht. Kan ook zeggen: en nu is het genoeg. Het is geschied. Nu is de geschiedenis ten einde. Niemand anders heeft die bevoegdheid of die macht. Hebt u daar al eens over nagedacht, gemeente? Daar ligt ook een troostrijke gedachte in voor de kerk. In een tijd waarin veel mensen aan het schrikken gebracht worden door allerlei alarmerende rapporten van milieuspecialisten die zeggen dat de wereld over een klein poosje zo bedorven is dat ze onleefbaar is geworden. En dan spreken ze over de bevolkingsgroei die zo ontzettend toeneemt dat de wereld overbevolkt zal worden. En dan komen de problemen met de wereldvoedselproductie die niet meer toereikend is. En de energiebronnen van de wereld die zullen totaal uitgeput raken. Die mensen trekken aan de bel en alarmeren de mensheid en zeggen nog even en er komt een einde aan de geschiedenis. Want zo kan het niet langer doorgaan. Nu, dat is duidelijk. Wie niet blind is, kan dat ook zien. Maar het punt waar het nu om gaat is dat niemand echt dat einde zal kunnen doen aanbreken. En de wereld zal ook niet als een nachtkaarsje uitgaan omdat de energie op is of iets dergelijks. Maar God heeft een dag bepaald waarop hij de wereld oordelen zal. Hij staat aan het begin en aan het einde. Ik ben de Alfa en de Omega. Ondertussen is dat niet minder ernstig en indringend voor ons als we op ons in laten werken, gemeente, dat er dus ook voor ons een eind komt aan ons leven, aan de tijd. U denkt misschien, oh, we hebben weer een nieuw jaar voor ons, ik heb de tijd. We hebben helemaal niet de tijd. Wij zijn in zekere zin gevangenen van de tijd. Er komt eens een eind aan de tijd. En dus ook aan de mogelijkheid om zalig te worden. Slaat de schrik u om het hart, gemeente, of jullie jonge mensen. Waar moet je blijven? Als je aan je laatste levensjaar begonnen bent. Als 1994 het jaar is waarin je voor God moet verschijnen. Je nooit meer een nieuw jaar zult beleven. Als er geen nieuwe gelegenheden meer zullen zijn om de Heere te zoeken, waar moet u blijven als straks inderdaad het einde van de geschiedenis en van de wereld komt en u moet God ontmoeten? Kunt u dat? Maakt u de balans eens op, gemeente. We zijn allemaal heel verschillende mensen met een heel verschillende levensgeschiedenis en levensomstandigheden. Maar hebt u wel gezien, wat wij allen gemeenschappelijk hebben, dat God zich niet onbetuigd heeft gelaten in uw leven, dat zijn roepstem geklonken heeft, keer op keer. In dat jaar dat nu achter ons ligt. Hij heeft lust gehad in uw leven en bekering. Hebt u het wel opgemerkt, gemeente? U hebt de genadetijd toch niet voorbij laten gaan? En nu komt de Heer opnieuw tot u op deze eerste zondag van het pas begonnen jaar. Met die indringende roepstem die zegt, buig nog heden uw knieën en smeek om zijn genade. En u weet niet hoe lange tijd u vergund zal zijn. Eens komt het einde. Houdt u er rekening mee? Oh nee, wij weten niet precies wanneer dat einde zal aanbreken. Wel dat het zal komen, maar niet wanneer. Niemand weet de dag of het uur, sprak de Heer Jezus zelf. Maar eens zal dat woord klinken, wat Johannes dus al mocht opvangen. Dat de stem van God zegt, het is geschied. Nu is de geschiedenis ten einde. En de tijd die ons nu nog gegeven wordt, gemeente, en dat kan korter of langer zijn, dat weten we niet. Maar de tijd die ons nu nog gegeven wordt, dat is genadetijd. En in die genadetijd komt de Heer ons nog opzoeken met zijn woord. Eens zal de bazuin klinken, de bazuin van het oordeel. Maar nu mag de bazuin van het evangelie nog klinken, nog aan de mond gezet worden. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Ik ben de Alfa en de Omega. Dat geldt dus met betrekking tot de schepping en de geschiedenis, gemeente. Maar het geldt niet minder ook met betrekking tot de herschepping en de verlossing van zondaren. En als we daarover in de tweede plaats willen nadenken, dan moeten we ook weer verschillende aspecten onderscheiden. In elk geval onderscheiden tussen de verwerving en de toepassing van de zaligheid. Wat betreft de verwerving van de zaligheid geldt dat God de Alfa en de Omega is, maar ook wat betreft de toepassing. Johannes mocht de heerlijkheid van de bruidskerk zien. Dat nieuw Jeruzalem dat uit de hemel van God neerdaalt. Maar dit heeft hij dan ook inderdaad begrepen. Dat het feit dat die zondaren zalig zijn geworden, dat het nu van A tot Z Gods werk en Gods werk alleen is. Ik ben de Alfa en de Omega. Ook in het zaligen van een schuldig volk. Hij is de eerste en de laatste, het begin en het einde. Het begin, God stond aan het begin van de verwerving van de zaligheid. Als de Heere daar niet mee was begonnen, gemeente, hoe zou de wereld er dan uitzien als de wereld er nog was? God is ermee begonnen, in het paradijs. Of dacht u dat Adam en Eva naar God vroegen? En zij kropen weg. Ze verscholen zich voor de Heer. Ze durfden eigenlijk niet meer tevoorschijn te komen. En we lezen helemaal niets van schuldbewustheid of iets dergelijks waarbij de Heer zou kunnen aanknopen. Nee, het is enkel van hem uitgegaan. Dat de Heer in het paradijs de moederbelofte heeft afgekondigd. Waarin reeds gesproken werd van de strijd en de overwinning die door zijn zoon het vrouwenzaad behaald zou worden, die de kop van de slang zou vermorzelen. Het is de Heere begonnen met betrekking tot de verwerving van de zaligheid. Die moederbelofte die in de loop van de eeuwen in steeds rijkere wijze nader is ontvouwd in de profetieën ook van het Oude Testament, heeft tenslotte zijn vervulling gekregen in het kerst. Gebeuren dat God zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. En de Heer Jezus heeft, als ik het kort samenvat, al dat werk volbracht waartoe hij door de Vader in de wereld gezonden is. Hij moest zijn in de dingen zijns vaders. Dat heeft zijn leven van het begin tot het einde toe beheerst. Hij is gehoorzaam geweest tot het einde, tot op het kruis van Golgotha. Daar heeft zijn stem geklonken. Het is volbracht. Wat is er volbracht? Alles wat nodig was om het heil te verwerven. Om zondaren zalig te maken. Dat is volbracht. En omdat dat volbracht is, daarom zal ook eens dat woord klinken. Het is geschied. Het hangt met elkaar samen. Omdat Christus als borg de gehoorzaamheid heeft volbracht en al het werk heeft volbracht om een heilig God te verzoenen met een schuldig volk. Daarom kunnen zondaren zalig worden. En nu gaat Christus door tot de jongste dag met het toepassen van die zaligheid. Het toebrengen van zondaren. Het zaligen van zondaren. Net zo lang. Totdat de laatste is toegebracht. De enige reden dat de wereld nog bestaat is dat er nog mensen moeten zalig worden. En als de laatste is toegebracht, dan zal dat woord klinken. Het is geschied. Dan is alles volbracht. En we zien dus, gemeente, wat Christus sprak vanaf het kruis had betrekking op de verwerving van de zaligheid. Maar hij die dat heeft volbracht, zal ook wat betreft de toepassing van de zaligheid zijn werk volbrengen. Even zeker als Christus in het dieptepunt van zijn vernedering heeft kunnen zeggen, het is volbracht. Even zeker zal eens de dag en het uur aanbreken waarop hij in heerlijkheid weerkomt en gezegd kan worden, het is geschied. En tot die tijd is het voor u en jou en mij genadetijd. Dat was de betekenis van het jaar 1993 dat achter ons ligt. En dat is de betekenis van de tijd die voor ons ligt. Hoe lang of kort die ook zal zijn. Maar de Heere laat niet na om u erbij stil te zetten. Op deze eerste zondag van het jaar wil hij u daar alweer bij bepalen. En het is vanwege de verdiensten van Christus dat de oproep klinkt om te strijden die goede strijd des geloofs en om te volharden in die strijd des geloofs. Maar dan moeten we ook nadenken over wat dat dan is. En waar het begin van die strijd ligt, het begin van het geestelijke leven. Hoe begint dat? Waar begint dat? Bij wie begint dat? Ik hoor mensen wel eens spreken over, ik heb gekozen. Ik heb de Heer toegelaten in mijn hart. Zulke soort uitdrukkingen. Ik heb Jezus aangenomen. Wel gemeente, op zijn minst moeten we zeggen dat bij deze manier van spreken allerlei vraagtekens rijzen. Waar ligt nou het begin? Ligt dat bij de mens? Ligt dat in de hand van de mens? Of ligt dat bij God? Zegt u het zelf eens, gemeente. Hoe is het nu? Kan God pas wat beginnen als u het wilt? Hebt u nooit gelezen of nog minder begrepen wat het betekent dat God van zichzelf getuigt in onze tekst? Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de Alfa, hij die aan het begin stond van de schepping. Die er niemand bij nodig had als raadsman, nog als medewerker. Hij staat ook aan het begin van het herscheppend en vernieuwend werk. En heeft er niemand bij nodig, nog als raadsman, nog als medewerker. Ik ben de Alfa. Als God niet met ons begint, beginnen wij nooit met God. Hij staat aan het begin van alle waarachtig geestelijk leven. En zeg eens, gemeente, vindt u dat nou een ergernis of een zegen? Wie het een ergernis vindt, heeft niet begrepen wat het zeggen wil uit genade alleen zalig te worden. En die is bang dat als je te veel nadruk legt op Gods werk, dat er dan te weinig mensen zalig zullen worden. Die vrees is natuurlijk ongegrond. Maar wie het een zegen vindt, die begrijpt in elk geval dat als het van u moest afhangen, het echt een hopeloze zaak was. En zo is het ook. Maar nu God het werkt, kan het voor de grootste van de zondaren. Is dat uw troost, gemeente? Alle werk dat uit hem is, dat houdt stand tot in eeuwigheid. Want de schrift zegt, hij die het goede werk in u begonnen heeft, zal het ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Terwijl anderzijds de schrift ook zegt, elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Alle werk dat niet uit hem is, dat houdt geen stand. Maar gemeente, als God in mijn leven de Alfa is, dan is er ook de troost dat hij de Omega is. In Psalm 138 mogen we David ontmoeten als iemand die dat begrepen heeft. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Zo mag hij de Heere belijden. Die goedertierenheid, waarin hij ook de ruimte mocht vinden en een pleitgrond mocht vinden, waar zijn bestreden ziel de rust en de vastheid in mocht ontdekken. En dan maakt hij van die goedertierenheid van de Heere ook een pleitgrond, gemeente, als hij zegt, laat niet varen de werken uw handen. Begrijpt u, David die zegt niet van, oh, ik hoef me geen zorgen te maken, met mij komt het wel goed. God is de omega, hij zal zijn werk wel voor mij voleindigen. Hij wordt daar niet zorgeloos onder, maar hij wordt des te meer afhankelijk van die God als hij leert pleiten op zijn goedertierenheid en smeekt, laat niet varen de werken uw handen. Want als het van mij moest afhangen, heren, dan was het voor eeuwig verloren, voor eeuwig omkomen. Hij beleidt de heren als de alfa en de omega. Niet alleen als de omega. Hij zegt niet alleen de heren zal het voleinden. Maar u hoort toch wel dat hij zegt dat wat de Heere voleindigen zal, dat dat zijn eigen werken zijn. Laat niet varen de werken van uw handen. De Heere voleindigt niet wat wij begonnen, maar hij voleindigt wat hij begon. Ik ben de Alfa en de Omega. Ja, zegt iemand misschien vanmorgen, maar hoe gaat dat nu in zijn werk? Want maakt dat de mensen nu niet totaal lijdelijk? Worden ze zo niet gezien als willoze stokken en blokken? Moeten we dan maar afwachten? Kunnen we dan uiteindelijk niet God de schuld geven als wij niet zalig worden? Had God maar moeten beginnen, zou zo iemand kunnen zeggen. Oh, wat een gevaarlijke list van Satan. Met zulke listen kom je ook voor eeuwig om, gemeente. Natuurlijk moet u het zo niet zien. Maar gemeente, als we belijden dat God de Alfa en de Omega is. Dat God aan het begin staat van het geestelijke leven. Dan mag u er ook veilig op vertrouwen. Met eerbied gesproken. Dat God wel weet hoe hij moet beginnen in een mensenleven. En hoe hij de mens benaderen moet. Zo vinden we dat toch ook terug in onze tekst. Als de Heere daar zegt. Ik zal de dorstige geven. Uit de fontein van het water des levens. Om niet. Een dorst. Door zijn geest gewerkt. Een dorst naar het water des levens. U dorst niet langer naar de zonde. De wateren der zonde zijn bitter voor u geworden. Bittere smaak. Hou je daarvan over. Dat vergif nog langer in te drinken betekent uw dood. Nee, u kunt uzelf niet verklaren, maar uw ziel snakt naar het water des levens. En u zegt de Heere, de Alfa en de Omega, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens, om niet. Zo begint de Heere zijn werk, althans voor onze beleving. En zo zet hij het voort, want waar die dorst in het hart gekomen is, daar is de Heere aan het werk. Daar is de Heere bezig om zijn genade heerlijk te maken. Die dorst maakt dat u gaat gevoelen en bemerken wat u mist. Want dorst ontstaat door gebrek. U mist God, de God des levens. Uw ziel dorst naar God, naar de levende God. En het wordt een levensvraag voor u. Hoe kan het ooit weer goed komen tussen God en mij? Wel, dan laat de Heere u zien door de prediking van zijn woord. Dat er nu voor dorstige mensen dat water des levens is. En niet maar een klein beetje, gemeente. Een fontein. Van het water des levens. Daar moet u maar niet te klein van denken. U moet nooit te klein denken van God. Denk maar klein van uzelf en groot van God. Er is een altijd vloeiende fontein van het water des levens. Hoe moeten we dat verklaren? Hoe kan dat, dat die fontein daar is? Wel, dat heeft alles te maken met de rijkdom van Gods goedertierenheid geopenbaard in Christus. Het is alleen om zijn verdiensten als borg en middelaar dat die fontein ontsloten is voor dorstige zielen. En dat die fontein daarom ook beschikbaar en bereikbaar is. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens. Oh nee, zegt iemand misschien. Dat is misschien wel voor anderen, maar toch zeker niet voor mij. Want ik heb dit niet en ik heb dat niet en ik kan dat niet vertellen en ik kan dit niet meebrengen. Maar dacht u dan dat u ervoor moest betalen? Dat u iets mee moest brengen? De Heere zegt, ik zal de dorstige geven uit die fontein om niet. Om niet. Omdat een ander heeft betaald. Omdat Christus heeft betaald met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. Hier horen we in onze tekst, als het ware de echo van dat bekende woord wat we in het Oude Testament lezen in Jesaja 55. De nodiging tot de heilsweldaden van de Heere. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Daar begint de Heere nu alweer mee. Deze eerste zondag van 1994. De Heere wordt het niet moe. En laat het niet naar u toe te roepen. Neemt u het mee, gemeente. Bent u daar biddend mee werkzaam. Om in die weg de vervulling van dit woord in uw leven te mogen verkrijgen. Ik zal de dorstige geven. Uit de fontein van het water des levens. Om niet, daar ligt een pleitgrond in. De Heere zal het waar maken. Nu al, in dit leven, verkwikking en versterking schenken. Hebt u nooit mogen drinken onder de bediening van het woord? Zondag aan zondag? Werd uw matte ziel niet gesterkt met het goede van het huis des Heren als het avondmaal werd bediend? Hebt u in de weg van het gebed niet iets mogen smaken van zijn zorgende en sterkende genade op uw levensweg? De Heere maakt het waar. Hij geeft de dorstige pelgrims te drinken, keer op keer, zodat zij onderweg niet bezwijken. En hij maakt het eens in volle heerlijkheid waar, als hij ze verzadiging van vreugde schenkt voor zijn aangezicht, eeuwig en altoos. Want hij is de Alpha en de Omega. Gemeente, daarin ligt ook het antwoord op uw vraag, hoe moet ik eigenlijk verder? We staan aan het begin van een nieuw jaar, maar ik weet niet hoe ik verder moet. Zou ik de eindstreep wel halen? Zal ik niet onderweg bezwijken of afdwalen? Ach, als u ziet op uzelf en op uw eigen zwakheid en kleinheid, dan liggen zulke bezwaren voor de hand. En het gaat ook niet zonder strijd. Dat ligt opgesloten in die woorden uit vers 7. Wie overwint, zal alles beërven. Er wordt over overwinning gesproken, maar aan die overwinning gaat strijd vooraf. Dat is duidelijk. Zonder strijd geen overwinning. En u begrijpt toch ook wat voor strijd hier wordt bedoeld? Hier wordt bedoeld de strijd des geloofs. De strijd tegen de zonde, tegen het eigen vlees. Maar die God die oproept tot de goede strijd is het ook, die sterken wil in die strijd. Hier roept de Heere op tot vertrouwen in hem en een leven in afhankelijkheid van hem. Zodat wij de Heere aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganser hart en met alle kracht. Om zo steunend op de genade en de kracht die hij verleent te kunnen volharden in de goede strijd. Hoe meer u hem nodig hebt en hoe dichter u bij hem leeft, hoe meer de Heere wordt verheerlijkt. En dan eens, vermoeide pelgrim, moe gestreden kind van God, die misschien in 1993 wel anderen zag voorgaan en zag ingaan in de rust die er blijft voor het volk van God. Die mochten ingaan in dat zalig oord van Sion. En u die hierachter bleef, denkt, hoe lang moet ik nog door dit tranendal? Eens komt u thuis. Hij is de Alfa. Hij die het goede werk begon, zal het ook voltooien. Dat is het uitzicht, bruidsgemeente. Straks eeuwig hem ten eigendom. Dan de strijd te boven. Dan geen tranen meer, geen zonden meer. Geen ten dele meer. Maar wij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Alles beërven. Dan juicht de kerk. Een schone erfenis is mij geworden. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. O jonge mensen, ouderen. Het is de moeite waard om de Here te dienen. Je bent er toch wel achter gekomen, hoop ik, dat je van de zonde niet beter wordt. En dat de wereld je niets heeft te bieden wat werkelijk stand houdt. Maar wat God wil schenken, dat heeft eeuwigheidswaarde. Je kunt het niet krijgen zonder strijd. Maar het is de moeite waard. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. En er is ook een keerzijde aan deze boodschap uit het woord van God. Zoals vers 8 ons die keerzijde van het evangelie voorhoudt. De vreesachtigen en ongelovigen, de gruwelijken en doodslagers, de hoereerders en tovenaars en afgodendienaars, allen die de zonde liever hebben gehad dan God, hun deel zal zijn in de poel die daar brandt van vuur en zilver tot in eeuwigheid. Het is wel volle ernst, gemeente, in het woord van God. Daarom klinkt naast de indringende oproep van de Here ook de indringende waarschuwing. Laat u toch door het ene aanlokken en door het andere uitgedreven worden naar de Here zelf. Want het is wel van tweeën één met de mens. Eeuwig wel of eeuwig wee. En daarom is ook dit woord geladen met de laatste ernst. We gaan heen naar die grote dag dat alles geschied is. Alles ten einde komt. Alles zal instorten, de elementen zullen brandende versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. En de kerk des Heren heeft een blijde troost, want hij zegt, ik ben de Alfa en de Omega. De Heere zal zijn werk voltooien in heerlijkheid. En dan zal hij zijn alles in allen. In allen die hem in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. Ja, we gaan heen naar die grote dag. En als die dag komt, dan hebt u, dan heb jij toch hopelijk niet te vergeefs geleefd. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, zo mogen we ook aan het einde van deze eredienst uw naam eerbiedig dank zeggen. Dat u ons op deze eerste zondag van het nieuwe jaar weer in uw huis wilde ontmoeten en ons het woord van uw genade hebt doen verkondigen. Dat ons ook wijst op het feit dat wij hier maar op doorreis zijn en dat het einde van alle dingen nabij is en dat het zo noodzakelijk is om daar rekening mee te houden, zodat wij onze knieën leren buigen voor u. Voor het eerst misschien, of ook weer opnieuw. En Heer, nu getuigt u van uzelf dat u de eerste en de laatste bent. Ook in het leven, in het geestelijk leven, dat gij schenkt. En wij bidden dat u dat werk, ook in het midden van deze gemeente, heerlijk wilt verrichten en wilt onderhouden en wilt voltooien. En dan worden wij niet door dat getuigenis van u in de lijdelijke hoek geplaatst, maar gij weet ook hoe u door woord en geest de mens benaderen moet. Als die dorst in het hart wordt gewerkt, waardoor wij gaan smachten naar u de levende God, o laat het toch zo bij ons mogen zijn, dan is er ook geen vrucht van eigen akker, maar dan is dat het werk van uw geest in ons binnenste. O, geef ook verzadiging en verkwikking aan de pelgrims onderweg. Dan gaan ze van kracht tot kracht steeds voort. Maar dan geldt ook, elk hunner zal in het zalig oord van Sion straks voor God verschijnen. Laat dat uitzicht ons aller deel mogen zijn, Heere. Wilt u het gepredikte woord dan ook met uw onmisbare zegen achtervolgen? Dat het niet eens ons oordeel zal moeten verzwaren, maar het nu tot ons voordeel, tot ons eeuwig voordeel mag strekken. Het is voor u toch niet te wonderlijk om dat te doen, Heere. U kunt het niet doen om iets van ons, maar doe het dan om de verheerlijking van uw grote naam, in jonge en oude harten. Blijf ons nabij ook in het verdere van deze dag. Gedenk hem die vanavond weer uw woord zal bedienen. Verblijd ons door uw daden, aanvaard onze dank voor wat u gaf. En wil ons bidden verhoren uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we onze slotzang zingen uit Psalm 73, en daarvan het 12e en het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 12 en 13 uit Psalm 73.
Thank you.
Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.